Welkom bij de Web3 Pioniers, jouw wekelijkse show over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Deze show is een productie van Bitcoin Alpha. Wij worden gesponsord door Handpicked en gesteund door BCNL. In deze show geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze show zijn op persoonlijke titel. Mike.
Yo, hoe is het? Goed.
Ja?
Ja, lekker.
Nieuw truitje?
Ja, schier, hè?
Nieuwe merch?
Nieuws, nou, het is geen merch, het is bedrijfskleding, zou Peter zeggen.
Bedrijfskleding. Dat is alleen als de Belastingdienst het vraagt, toch?
Ik weet het niet. Ja, nee, ja, het is wel chic. Mooi truitje, subtiel alfa logootje erop. Kunnen mensen ons herkennen op de evenementen. Leuk.
Kunnen ze herkennen op de evenementen. Want even voor de mensen die misschien niet kijken of niet weten wat het tekentje is. Wat is dat?
Het is ons logo. Een alfa logo.
Van?
Volgens mij is het nog een wiskundig dingetje. Een natuurkundig ding.
Een natuurkundig.
Alfa straling, gamma straling. Ik ken het wel. Ik weet het eigenlijk niet precies.
Goed verhaal.
We zaten straks die video van OpenAI te kijken. Dat een kind uitleg kreeg over zijn wiskundeles. Volgens mij zag ik dit tekentje ook ergens op zijn iPad staan. Dus.
Dat hij getekend had, bedoel je?
Ja, precies. Ja, helemaal.
Nee, het is van Bitcoin Alpha. Dus het bedrijf waar jij ook in zit, samen met Peter en Bert en Bart. Mm-hmm. En zoals sommige vaste luisteraars misschien gemerkt hebben, hoor je dat tegenwoordig ook in de podcast terug. Waarin wij jullie aanraden om de nieuwsbrief te volgen van Bitcoin Alpha. Dus bij deze de eerste keer, mocht je dat nog niet doen. Ik geef net een stukje tekst waar we daarvoor klaargestoomd hadden. Wil jij direct op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Registreer je dan gratis op de digitale nieuwsbrief van Bitcoin Alpha. Het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Want mensen, er gebeurt genoeg in deze industrie. En zij doen altijd degelijk onderzoek naar bepaalde onderwerpen en sturen daar nieuwsbrieven over. Dus mocht je nou echt weten tot in detail hoe dingen zitten. Want wij zijn hier nog wel eens kort door de bocht en ja, hè, dat doen wij. Maar wil je nou echt tot in detail weten hoe het allemaal zit, dan zou ik zeggen volg hun, want zij pluizen dingen echt tot op de diepte uit. En groot fan van zelf ook. Fijn om altijd weer te lezen. Anyways. Hoe was jouw week?
Ja, we hadden dus ook met z'n allen een fotoshoot voor de nieuwe marketinguitingen en de website en zo. Dus als je zeg maar ons ongemakkelijk wil, dan moet je met ons weer een fotoshoot gaan organiseren.
Ja.
Dan kwam de fotograaf, een hele kundige jongen van Jeffrey's Digital, die kwam met zijn make-up bakje en zijn plusje borstel om de glans van onze huid af te halen. Ja, het was helemaal perfect. En toen vroeg Bart nog om een aantal emojis na te doen, want dat is dan leuk voor de thumbnails op YouTube. Nou, dan wordt het helemaal.
Is dat ook gefilmd toevallig? Of heb je daar alleen foto's van?
Nou, ik hoop het niet in ieder geval. Maar goed. Eindresultaat komt eraan. Was leuk. Verder ben ik. Ik was uitgenodigd bij Hoddle.
Ja.
Dat was ook heel leuk.
Het is een investeringsmaatschappij, toch?
Hoddle, die investeringsmaatschappij. Ja, wat doen zij? Je kunt bij hun.
Fonds? Cryptofonds?
Je kunt bij hun inverleggen. Beleggen in fondsen. Je kan algoritmisch traden. Ze richten zich wel echt op de bovenkant van de markt. Dus de high net worth individuals, zoals ze dat zelf noemen.
Rich bitches.
Dus dat was in Rotterdam. In de Maastoren op de 41ste verdieping. Kijken ze helemaal over de Rotterdam uit. En de Erasmusbrug en alles. Mooi kantoor, leuke clip. Leuke meeting. Dus dat was ook leuk. Hoe is jouw week?
Lekker eigenlijk. Ik moet even te denken, maar het is altijd zo erg, hè, dat je gewoon eigenlijk geen idee hebt wat je deze week hebt gedaan, als je zo even nadenkt. Ik zit even te kijken. Oh, ik ben lekker gaan shoppen inderdaad de hele dag.
Pak ja, daar hou ik van. Erbij.
Ik zit even naar mijn agenda te kijken. De meeste mensen denken, nou gast, shoppen word ik niet blij van. Nou, ik vind dat prima om te doen. Dat wel lachen. Verder een drukke week had eigenlijk. Hemelvaart gewerkt. Moederdag nog gehad natuurlijk. Ja, prima weekje. En lekker weer. Dus dat is sowieso goed. Ja, zoals traditie getrouw. Kun je het hier zo zetten. Traditie getrouw starten wij deze aflevering eigenlijk altijd met de grootste vraag van iedereen die luistert. Zijn wij denk ik toch achtergekomen. Is When Moon. En jij mag gaan vertellen When Moon, Mike, in jouw marktupdate. Maar niet voordat wij gaan luisteren naar The Jingle. Als je dit. Dus Mike.
Ja, dus. Nou, Oké, het is vandaag woensdag 15 mei, ongeveer 12 uur 's middags, dat wij dit opnemen. Ik kijk in TradingView en ik zie daar een prijs van $62.590.
Not bad.
En ja, we zijn nog steeds aan het consolideren, Joey. Het zijn een beetje saaie weken, zou je kunnen zeggen.
Ik zag afgelopen week een mooie zin. En daar stond in van, we've reached the board, crypto's gonna bore you to death part of the cycle.
Ja, maar ja, die periodes heb je er af en toe bij. Hè? Dus ik tel even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dit is week 10 dat we eigenlijk een soort van horizontaal bewegen.
10 weken alweer dat we echt geen harde pomp hebben gehad, hè?
Nee. Een soort van rangebound tussen de piek van $74.000 en het laagste punt tot nu toe lag op $56.000. Maar ik denk dat de middenrange waar we steeds tussen stuiteren is $67.000 en $60.000. En ik denk dat dat ook de twee soort van de prijsgrenzen zijn, om het zomaar te zeggen, dat als we een van die twee doorbreken, dat zijn dan denk ik ook de eerste signalen dat we hoger of lager gaan in de markt. Dus boven de $67.000. Als we daar een dag boven sluiten, dan denk ik dat er een reële kans is dat we ongeveer verder gaan stijgen. Mm-hmm. Maar doorbreken we de 60.000, dan denk ik dat we toch nog naar een lagere prijs target gaan. Mm-hmm. En ik denk dat die bodem daar ongeveer rond de 52.000 ligt. Misschien nog een klein beetje lager, maar dat zal denk ik in die zin de bodem zijn.
Een goede 10.000 eraf.
Wat iedereen eigenlijk natuurlijk wil weten is, wanneer zijn we klaar met consolideren? Ja, en daarin is de data eigenlijk een beetje, wat mij betreft, tegenstrijdig. Als je kijkt naar de timing van de markt, hè, dus Bitcoin, crypto beweegt in ritmes, daar hebben we het al heel vaak over. Dus als je naar de timing kijkt, dan komen we nu een beetje richting het einde van de cycle, maar we zijn er nog niet helemaal. Als je naar een aantal on-chain datapunten kijkt, dan zie je eigenlijk dat we misschien het laagste punt al wel achter ons hebben gehad. Dus ja, als we tegenstrijdige data hebben, dan wachten we eigenlijk maar gewoon af. Ik denk dat wat eigenlijk nu de belangrijkste katalysator gaat zijn op dit moment, want het lijkt erop dat eigenlijk alle financiële markten daarop aan het wachten zijn, dat zijn eigenlijk de cijfers uit Amerika over de economie. Mm-hmm. De Amerikaanse financiële markt is de grootste financiële markt ter wereld, by far. Dus wat daar gebeurt, dat is gewoon heel relevant voor aandelen, voor obligaties, voor rentes en dus ook crypto. Mm-hmm. En deze week komen er wel een aantal belangrijke getallen uit. Einde van de dag vandaag komt iets, maar ik denk dat vooral morgen, donderdag, dan komen de werkloosheidscijfers uit. En dat is een van de key points waar de Amerikaanse Centrale Bank van heeft aangegeven van ja, als dat tegenvalt, Dat kan voor ons een signaal zijn om de rentes te gaan verlagen. Ja, en dat is vaak... Dus je zou één kunnen zeggen, slecht nieuws voor de Amerikaanse economie, namelijk een oplopende werkloosheid, is over het algemeen goed nieuws voor financiële markten. Omdat als de centrale bank, dus de werkloosheid, als die oploopt, als ze dat willen tegengaan, dan gaan ze daarmee de rentes verlagen. En als de rentes worden verlaagd, dan betekent vaak dat beleggers meer risico gaan nemen. En crypto wordt gezien als een risicovolle investering nog steeds door de meeste partijen. Dus dan is dat vaak voor die markten goed nieuws. Iets anders wat ook nog wel opviel, daar hebben we het ook al een paar keer vaker over gehad. De 13F filings. Grote Amerikaanse bedrijven, instituten, die zijn soort van verplicht elk kwartaal te rapporteren in hun kwartaalcijfers. Hoe het bedrijf gaat. En eigenlijk kun je in die documenten vaak ook terugzien wat de cashposities zijn, hoe ze hun geld beheren, et cetera. En het leuke is dus, nu we die ETF's hebben in Amerika, kun je die dus ook zien opduiken in die 13F filings. Oftewel, we kunnen dus gaan zien welke partijen nou precies die Bitcoin ETF's kopen.
Ja, die zijn deze week zijn er best veel binnenkomen stromen, hè?
Ja, nou, we hebben het al een paar keer over gehad dat het tot nu toe een beetje tegenvalt. In de zin van dat er nog niet hele grote namen tussen zitten die heel veel Bitcoin gekocht hebben. Vorige week hadden we het geloof ik nog over BNP Paribas. Dat is volgens mij een grote Spaanse bank. Maar die hadden dan voor $40,000 of zo, als ik me goed herinner, gekocht. Ja, dat is natuurlijk niks. Deze week kwam er eigenlijk een heel rijtje aan grote banken bij. En dat is denk ik wel een goed signaal. Want je zag bijvoorbeeld JP Morgan, Wells Fargo, maar ook UBS. Die rapporteerden eigenlijk allemaal dat ze zijn ingestapt. En Bloomberg, die gaven ook aan van ja, als je kijkt naar hoeveel van die grote fondsen eigenlijk de laatste 3 maanden zijn ingestapt. En dan neem ik even als voorbeeld alleen al bijvoorbeeld iBit. Dat is het fonds van BlackRock. Er zijn al meer dan 250 vermogensbeheerders zijn daar op ingestapt. Ja, normaal gesproken, als er een nieuwe ETF is, dan schijnt dat echt een handjevol bedrijven te zijn. Een handjevol vermogensbeheerders. En nu dus meer dan 250. Ja, Bloomberg noemt dat echt... bonkers of zo, zeiden ze. Want dat is echt niet, eigenlijk niet normaal veel.
Er zitten volgens mij ook pensioenfondsen al bij, hè? Er was ook een, volgens mij, een Zwitserse, geloof ik.
Het laat vooral zien dat, denk ik, dat ondanks dat er nog steeds heel erg veel, eigenlijk het merendeel van de vermogensbeheerders in de wereld, nog helemaal geen toegang hebben tot de ETF's, dus het product bestaat wel, maar ze kunnen of mogen het nog niet kopen. Daar is vaak 3, 6 tot 12 maanden voor nodig. Dus eigenlijk hebben we heel dit jaar nog nodig voordat we eigenlijk goed kunnen beoordelen van wat is nou het effect van die Amerikaanse spot Bitcoin ETF's.
Mm-hmm.
Maar dat je eigenlijk nu al in die voorfase ziet eigenlijk dat er zoveel partijen zijn ingestapt. Ja, dat schetst wel een beeld. Dat geeft wel een eerste signaal af, een datapunt, waarin je zou kunnen zeggen van, hey, dit is wel echt wel heel bullish. Ja. En ja, om het dan even nog meer bullish te maken, Michael Saylor, dat is natuurlijk de grote Bitcoin profeet, die tweette nog even daarachteraan van, there are thousands of pension funds in the United States managing $27 trillion in assets. They are all going to need some Bitcoin.
Allemaal maar 100 miljoen of zo. Dan is het ook al iets.
Ja, hè? Dus om maar ook maar weer aan te geven wat we vaker al hebben gezegd. Als er een fractie maar van al dat geld soort van beschikbaar komt. En dat die partijen hun portefeuilles gaan diversificeren met een plukje Bitcoin erin, alleen dat al zorgt voor zo'n gigantische inflow de komende jaren. Hè. Dit kan een dit kan best 10 jaar duren of zo voordat al die thousands of pension funds waar Michael Saylor erover heeft om zijn.
Ja.
Maar als je kijkt gewoon naar de populariteit, de namen, het aantal partijen die nu eigenlijk in Q1 al zijn ingestapt, dan belooft dat wel ik denk wel positieve dingen.
Nou, mocht je dit nou luisteren en denken, ik wil hier meer van weten. Zoals ik al in het begin aangaf, wij blijven redelijk bewust weg van de details. Wij proberen het als makkelijk te maken, zodat de luisteraars nog enigszins snappen wat er allemaal een beetje gebeurt. Maar mocht je nou echt zeggen van ja, ik wil toch echt die diepte weten, vergeet je dan niet in te schrijven op die gratis nieuwsbrief van Bitcoin Alpha. Want daar gaan ze echt veel dieper elke week in de markt kijken. Crypto nieuws, prijsontwikkelingen, maar ook macro-economische dingetjes, geopolitieke dingen. Eigenlijk alles komt wel voorbij. Dus wil je echt alles over weten, schrijf je in op bitcoinalpha.nl. En ontvang gratis 2 keer per week alle ins en outs. Dan sluiten we die af bij deze. Laten we even naar de talking points gaan. Als in de dingen die wij deze week voorbij hebben zien komen. Zal ik beginnen?
Ja, is goed. Ik ben benieuwd wat je hebt gevonden. Ik vond het een rustig weekje.
Het was een heel rustig weekje. Ik heb ook echt inderdaad redelijk moeten graven. Meestal doe ik door de hele week heen, bookmark ik dingetjes op Twitter die ik interessant vind. En dan kijk ik aan voorafgaand aan deze show even, haal ik daar de top uit, zeg maar.
Zal ik anders met één nieuwtje beginnen om even de toon te zetten van het nieuws van afgelopen week? Wist je dat Melinda Gates ontslag heeft genomen van de Bill and Gates van de Bill
en nee, Melinda maar Gates? Ik hou me eigenlijk ook helemaal niet bezig met wat Melinda Gates doet.
Oh jongens, wat helemaal onzin nieuw. Ja, nou goed.
Komkommertijd noemen we dat.
Ja, precies.
Melinda Gates neemt ontslag van Bill en Melinda Gates Foundation. En hoe werkt dat dan precies?
Nou ja, Bill en Melinda Gates. Bill Gates is natuurlijk de oprichter van Microsoft. Enorm rijke man. Hij is samen met zijn vrouw Melinda ooit een foundation begonnen. Een soort filantropische instelling waarin zij, afhankelijk van wie het vraagt, maar in ieder geval proberen veel goed te doen in de wereld. Allerlei research en zo.
Er zit ook veel conspiracy achter. Hè?
Precies, er zit ook een hele conspiracy hoek achter. Maar zij doen ook veel met vaccinaties en dat soort dingen. Maar het is echt een enorm rijke stichting. Er zit geloof ik 60 miljard of zo gaat erin om. Mm-hmm. Maar goed, Bill en Melinda zijn gescheiden een paar jaar geleden. En nu neemt ze dus ook ontslag van de foundation. Ik geloof dat ze nog wel 12,5 miljard meekreeg. Dus ja, ze kan dan ook haar eigen stichting voortzetten. Nou, tot zover de Bill Gates. De Bill en Melinda Gates.
Dat is zo ontzettend veel geld, dat is ongekend. Maar goed.
Ja, precies.
Klein dingetje over El Salvador. Dat is een land wat hoeveel jaar geleden alweer Bitcoin als officieel betaalmiddel heeft erkend.
Drie, denk ik.
Ja, 2 of 3. Maar die president is helemaal pro-Bitcoin. Die heeft Bitcoin dus als wettelijk betaalmiddel toegekend in El Salvador. Dat was een van de grote dingen. Maar het andere ding wat hun ook zijn gaan doen is Bitcoin minen in een vulkaan. Of ja, niet in een vulkaan, maar met vulkanische energie, moet ik dan zeggen. Dus een
warmte eigenlijk. Dus de
geothermal van de vulkaan inderdaad. Dus daar zijn ze mee begonnen. En ze hebben tot nu toe 474 bitcoins gemined sinds 2021. Dus ongeveer 3 jaar tijd. Een kleine 500 bitcoins dus. Door die warmte van de vulkaan. En de Bitcoin Office, dat is een officiële afdeling in de overheid daar.
Zo mooi.
Rapporteert dat de overheid nu officieel 5750 bitcoin vasthoudt. Klinkt natuurlijk voor een land misschien wat weinig, maar El Salvador is niet zo heel groot. Dus dat is best veel geld waar ze inmiddels in bitcoin hebben zitten. En die president wordt hier altijd best wel op, ja, de ene keer wordt hij een beetje te kakken gezet, hè, van gast, wat ben je nou aan het doen? En de andere keer, als natuurlijk de prijzen goed gaan, dan staat hij op zijn borst te kloppen van kijk eens hoe goed ik ben.
Ik denk dat het voor een land als El Salvador, wat natuurlijk een van de armste landen ter wereld is, Zij zien dit als een soort van kans om te proberen dat te doorbreken. Ik zelf vind dat op zich wel een interessant experiment, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik denk dat er geen andere manier is om eruit te komen, zeg maar. Want je zit zo vast aan die dollar.
Ja, waarschijnlijk lastig. Waar ik wel nu net meteen aan moest denken, en ik zoek het ook even op. Hè, dus El Salvador had nu, wat zei je net, 5000 bitcoin ongeveer?
Ja, 5750.
Ja. Wanneer was dit? Even kijken. 30 januari dit jaar had de politie een inval gedaan in een of ander crimineel netwerk. En toen hebben ze 50.000 bitcoin beslag opgelegd ter waarde van 2,17 miljard.
Nederlandse of Amerikaanse politie?
Nee, de Duitse.
Oh, Duitse. Oké. Okay.
En daar maakt dus Duitsland dus meteen een van de grootste landen ter wereld met de bitcoin-posities die ze hebben. En nu is dus iedereen ook een beetje aan het kijken van, is Duitsland zo slim om dat te houden en op de balans te zetten, of gaan ze het verkopen?
Ja.
Maar goed, wordt vervolgd.
Ja. Nou, één ding wat ik nog wou zeggen over die vulkaan, want dan vind ik toch wel interessant dat ze dat daar proberen. Dus dat ze energie die er toch al is, warmte namelijk, dat ze dat om gaan zetten naar mining. En hier voor de cijfers, van de 102 megawatt die geproduceerd wordt door de powerplant, wordt 1,5 megawatt devoted to cryptocurrency mining. Dus ongeveer 1%, zeg ik dat goed? Ja, 1,5-1% zoiets. Van wat daar opgevangen wordt aan energie. Dat wordt gebruikt voor mining. En dat zijn volgens mij 300 processors, zie ik hier staan. Dus 300 miners, denk ik. Ja, die dus bij elkaar al een kleine 500 bitcoin gemined hebben. Dus toch een innovatieve manier van je energie gebruiken en toch waarde winnen tegelijkertijd of zo.
Nou ja, het zijn natuurlijke resources, hè. Die vulkaan, die staat daar, dat kost niks. Die doet energie sowieso zijn ding. Ja. Dus ja, dat is wel interessant.
Nou, dat.
Oké.
Jij,
Een van de grootste nieuwsdingen deze week voor mij persoonlijk was denk ik toch wel echt een soort van dat het erop lijkt dat crypto echt een soort van politiek topic is geworden in Amerika. Dit jaar zijn de presidentiële verkiezingen daar. Mocht je dat gemist hebben. En dat betekent eigenlijk ook dat er weer campagnetijd. Nou ja, dat is al enige tijd bezig, maar dat naarmate dat je zeg maar dichter bij de verkiezingsdatum komt, dan wordt dat natuurlijk steeds meer opgevoerd op zijn Amerikaans met een hoop drama. Als je puur kijkt, even, ik heb niet zo zin om een hele politieke show van te maken, maar als je gewoon even puur kijkt naar van hoe kijken nou de Democraten naar crypto en hoe kijken de Republikeinen naar crypto, dan heb je voor de Democraten natuurlijk de huidige president Joe Biden zit daar. Ja, die zijn eigenlijk best wel behoorlijk anti-crypto. Of in ieder geval voor hele strenge regulering. En daar heeft de industrie daar dus ook heel veel last van. Donald Trump, die uitkomt voor de Republikeinen. Ja, die heeft deze week echt gewoon publiekelijk heel duidelijke positie ingenomen. En gezegd van, wij zijn pro-crypto. Wij zijn pro-innovatie. Wij willen eigenlijk de wet en regelgeving soort van duidelijker maken en ook versoepelen, zodat het makkelijker wordt voor bedrijven om te innoveren. En dat het ook interessanter is voor bedrijven om zich te vestigen in Amerika of daar te blijven. Want daar zit een beetje het heet hangijzer. Amerika is natuurlijk de laatste 15, 20 jaar... hebben ze heel veel geld verdiend eigenlijk vanuit wat ze dan noemen Silicon Valley. Dat is een beetje de regio bij San Francisco. Waar eigenlijk vrijwel alle grote tech ondernemingen ter wereld zitten en of zijn gestart. Ja. Google, Apple, WhatsApp, Uber, noem maar op. Ze zitten daar allemaal. En crypto symboliseert een beetje de volgende tech boom. Hè, van hier gaat het gebeuren. Ja, daarom zie je ook in Singapore, in Hongkong, in Dubai, Abu Dhabi, in Arnhem. Je ziet eigenlijk op allerlei plekken in de wereld, zie je een soort van ja, dat er een soort van politieke wil ontstaat om een gunstig klimaat te creëren, zodat bedrijven zich daar gaan vestigen om die volgende welvaartsontwikkeling te kunnen omarmen. En omdat Amerika zo gepolariseerd is op dit moment, hè, dus de Democraten en de Republikeinen zijn dus ook op dit topic dus niet met elkaar eens, die staan redelijk tegenover elkaar, daardoor zit die industrie een beetje in een impasse. Van het is onduidelijk wat nou precies de regels zijn. Het is onduidelijk wat nou wel mag, wat niet mag. Zelfs als bedrijven als Coinbase en zo daar bijvoorbeeld herhaaldelijk gewoon om vragen. Van luister, wij willen ons graag houden aan de wet. Vertel ons alsjeblieft wat de regels zijn. Maar de wet en regelgeving die er op dit moment is, die is zo oud. Dat dat eigenlijk niet goed past binnen de context van crypto. En als de politiek daar dus niet in mee wil bewegen, omdat zij het niet met elkaar eens zijn, dan hebben die bedrijven daar last van. Dus ik denk dat het best wel grappig is eigenlijk, dat Bitcoin bestaat nu iets meer dan 15 jaar. Ja, het is nu gewoon een topic in de Amerikaanse presidentiële verkiezingen. En ook nog eens iets wat erop lijkt, wat niet ergens in de kantlijn verschuift, maar wat gewoon een hoofdtopic wordt. En ik denk zelf dat een van de redenen, er zijn het waarschijnlijk al meer, maar een van de redenen waarom bijvoorbeeld ook Trump dit soort dingen toch best wel interessant vindt, we hebben hier wel eens benoemd in het verleden, er zijn gewoon enorm veel jonge mensen, zeg even tussen de 14 of zo en de 30. Laten we even een beetje die range nemen. Dat is gewoon de jeugd, dat is de toekomst. Die snappen technologie, die omarmen dit, die vinden het helemaal niet logisch dat je met een checkboekje nog een tv gaat kopen, want in Amerika gebeurt dat gewoon nog veel. Of als je geld internationaal wil overmaken, dat het heel lang moet duren, nou, et cetera, et cetera. Dus er is gewoon een hele grote groep aan jonge kiezers en toekomstige kiezers die crypto willen. Dus het is een soort van politieke zelfmoord als je hier je eigen tegen verzet, om het zo maar te zeggen.
Ik zag daar een interessante tweet van Willy Woo voorbij komen. 15% van de 258 miljoen volwassenen in Amerika heeft crypto. Okay. Dus 15% van de volwassenen in Amerika. En hij zegt ook van, als ik kijk naar de crypto-adoptie groeiratio, dus hoe hard dat groeit eigenlijk, dan verwacht ik dat deze election, dat het de laatste keer is dat de overheid kan winnen, terwijl je nog anti-crypto bent. Als in hierna, zeg maar, dus de volgende is volgens mij weer over 4 jaar of zo. Hè? Dus
elke 4 jaar.
Ja, dus hij zegt ook, de volgende keer wordt het geen punt meer, als in dan zijn er zoveel mensen die crypto hebben of erin geloven, want dan zijn al die jeugd is allemaal weer 4 jaar ouder, die mogen gaan stemmen bijvoorbeeld, dan is dit geen onderwerp meer, dan is het gewoon, je moet het gewoon doen, punt.
Ja, wat natuurlijk best wel raar is, en volgens mij ging het daar deze week in de CryptoCast ook over, dat hoezo is technologie een politiek iets? Ik kan me niet herinneren, zei Herbert Blankenstein volgens mij, dat er ooit een politieke partij is geweest die heeft gediscussieerd of het internet wel of niet goed is. Of dat we MP3-spelers wel of niet moeten hebben.
Het was altijd de speler die werd aangesproken. Hè? Dus Microsoft, volgens mij waren mensen boos op Bill Gates, maar niet op de software bijvoorbeeld.
Ja, dit gaat natuurlijk over geld. En dan is de dollar ook nog eens de wereldreservemunt. Dus waarschijnlijk is er een hoop te winnen en te verliezen voor allerlei partijen. En dat maakt het politiek en dat is een topic. Maar dit is eigenlijk misschien voor mij het grote nieuws van deze week. Wat ik.
Ja? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vond toch wel iets anders, denk ik, het grotere nieuws. Als in politiek, ja. Oké, al wel vaker voorbij zien komen dat presidenten erover aan het brabbelen zijn met z'n allen. Maar wat ik persoonlijk wel het grootste nieuws vond, dan pak ik even jouw punt, maar dan kunnen we het mooi samen over. Huh?
Bedankt.
Ja, daar kunnen we het mooi samen over hebben. Ik vond toch wel de lancering van GPT-4o, Dus de OpenAI, die kennen we allemaal van ChatGPT. Mm-hmm. Ik denk dat onze demografie, onze luisteraars, dat ook wel kennen. Dus je gebruikt het misschien in hun werk, je gebruikt het misschien op school of waarvan je het dan ook gebruikt. Maar dat zit inmiddels aardig in onze maatschappij. En nu hebben ze daar de nieuwste variant van gelanceerd, 4.0. Ja, we hebben ook samen even die filmpjes bekeken, maar ja, we're fucked. Dat is toch wel redelijk de conclusie die ik hieruit kan halen. Het is echt bizar.
Ja, het is in ieder geval weer gewoon denk ik een hele stap waarin we een aantal maanden geleden dachten, hey, dit is echt heel erg goed. Is het eindelijk nu een paar maanden later echt alweer extreem veel beter.
Ja.
Het nieuwste model van GPT-4.0, daar kan je dus ook eigenlijk real-time gewoon tegen praten. En je kan ook video aanzetten. Dus het wordt bijna een soort videocall die je kan houden met GPT-4.0. Het is dus ook dat de reacties zijn dus voortaan dus ook real-time. He, dus het is voorheen dan tikte je eigenlijk een soort van vraag of een prompt en dan werd het helemaal uitgetikt. Nu krijg je echt een soort gesprek, omdat het real-time wordt. In dat gesprek hoor je ook emotie. Dus de chatbot van OpenAI terugpraat, dan zit daar dus ook intonatie in en emotie. En als je de videofunctie gebruikt, dan herkent de videoframe dus ook automatisch de emoties die jij op je gezicht toont. Je kan nu ook in een gesprek kun je die bot eigenlijk gewoon onderbreken. Net als dat je in een gesprek hebt. Hè? Dus als wij aan het praten zijn en jij bent de hele tijd aan het tetteren en ik begin er gewoon doorheen te praten, dan kan dat.
Ja, dan stopt
hij. Voorheen dan stuurde hij een prompt en dan moest je echt wachten tot hij klaar was, soort van met uitrekenen. Dus ja, het is niet alleen maar tekst, het is spraak, het is video, het is real-time, het herkent emoties, je kan het onderbreken. Het wordt echt een soort van conversational, zeg maar.
Nou, wat ik vooral echt impressive vond, dat was die video van dat die man geen huiswerk ging maken met zijn zoontje. Mm-hmm. Op een iPad was dat. En dan ging die man daarnaast zitten, naast zijn zoontje met die iPad. En dan stond de stelling van Pythagoras, was dat volgens mij, die... die driehoekse ding.
De alfa-icoontje erop.
Ja, of Pythagoras, geen idee. Maar in ieder geval, volgens mij Pythagoras. Maar, en daar zegt die vader, dat filmpje begint dus eigenlijk met dat die vader dus, ja, ik zie het eigenlijk als prompts, dat hij die ChatGPT prompts geeft door te zeggen van, hey, ik zit hier met mijn zoontje, die is bezig met huiswerk voor wiskunde en hij komt er niet helemaal uit. Wil jij hem bijles geven? Zonder hem meteen de antwoorden te geven, maar een uitgebreide uitleg te geven. En hem dus ook te helpen om het te snappen, zeg maar. Dat is eigenlijk de prompt die hij geeft, hè?
Ja.
En dan zegt ChatGPT van, oh leuk, nou waar kan ik je mee helpen? En vertel me eens waar je mee bezig bent. En dan deelt hij dus zijn scherm. Dus hij geeft toegang tot dat stelling van Pythagoras scherm.
Ja,
zijn screensharing. Dat kan ChatGPT dus zien. En die begint dan dus gewoon bijles te geven aan haar kind. En vragen te stellen. Van, goh, weet je welke lijn die en die as is? En dan zegt hij zo van, ja, dat is deze volgens mij. Ja, helemaal goed, ja. En echt, je zit daar te kijken. Denk je, wat de...
Maar er zit dus ook inderdaad een bepaalde aanmoediging in. Van, heel goed, ja, deze heb je goed gedaan. Ook als je het fout doet, van, dit klopt niet helemaal. En ik denk, wat jij ook al, denk terecht benoemd. Die hulpvraag is eigenlijk een soort prompt. Hè? Dus dat die vader dus ook heel duidelijk aangeeft van, ik wil niet dat je een antwoord geeft. Ik wil dat je hem helpt om zelf tot het antwoord te komen. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk aspect daarvan.
Maar ik denk dus echt dat dit de toekomst gaat worden als in, ik weet niet of we dat wel eens in deze podcast hebben besproken, maar dat jouw rol als mens, dat kritisch denken zeg maar, en dus ook goed vragen leren stellen, dat vooral heel belangrijk gaat worden in de toekomst. Want veel kan door zo'n AI-tool overgenomen worden. Maar het is als mens denk ik vooral belangrijk dat je zelf kritisch blijft denken. En dus ook weet welke prompts je moet gaan geven. Alhoewel er misschien apps zijn die dat straks voor je gaan doen. Maar die prompts die gaan uiteindelijk natuurlijk bepalen hoe dat ding zich gaat gedragen. uiteindelijk.
Het zit denk ik inderdaad ook heel erg op controlevragen. Hè? Dus je krijgt een antwoord. Is dit het enige antwoord? Of zijn er ook andere opvattingen in de wereld? Ja. Krijg je daar een lijstje van? Ja. Je geeft nu dit antwoord. Kijken ze er zo, kijkt iedereen in de wereld er zo naar? Of ja. Hebben ze in Azië bijvoorbeeld andere opvattingen of zo? En dan zie je vaak dat er aanvullingen komen op zo'n antwoord. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want het is heel moeilijk om... ja, de wereld is niet, hoe zeg je dat? Eensgezind. Dus,
ja. Ja, maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld psychologie, hè? Want hij leest dus emoties, omdat je dus je camera kunt delen, dus hij kan jouw gezicht zien, hij kan je omgeving zien. En in een van die filmpjes dan zie je ook dat ChatGPT op een gegeven moment zegt van hey, ik zie dat je open staat voor gesprek of zo, aan de lichaamshouding en het gezicht. Maar dan denk even aan psychologie. Een psycholoog doet niks anders eigenlijk dan lichaamstaal lezen en hele goede vragen stellen om tot de kern te komen. Mm-hmm. Alleen lichaamstaal lezen, daar zit hem in zo'n kleine dingetjes. Een klein trekje in je oogje of je lip of een lichaamshouding waarin je schouder net een centimeter wisselt, zeg maar.
En dus, ik krijg opeens een beeld in mijn hoofd. Dat is natuurlijk wel tricky in dit voorbeeld. Ik moest even denken aan die film Up in the Air met George Clooney. Mm-hmm. Dat hij... hij doet zeg maar mensen ontslaan in Amerika.
Yeah.
En dan dat bedrijf wil dat hij dat dus niet meer face-to-face gaat doen, maar dus via videocalls. Want dan hoeft hij niet meer te vliegen en zoveel te reizen. En dan kan hij gewoon op afstand lekker effectief dat doen. Maar het is natuurlijk met psychologie ook. Kijk, stel iemand... ik noem maar een voorbeeld. Stel, ik voel me eigenlijk niet lekker. En ik denk, laat ik eens met ChatGPT even lekker vragen of hij op de psycholoogstoel wil gaan zitten en mij wat scherpe vragen wil gaan stellen. Misschien denk ik ben een beetje down vanwege het weer. Stel GPT mij 3 scherpe vragen, kom ik opeens tot de conclusie dat iets er komt door een hele heftige gebeurtenis uit mijn jeugd die ik compleet verdrongen heb. Ik heb een soort van mental breakdown daar voor mijn neus. Ja. Als je face-to-face met iemand zit, dan kan iemand daar ook echt op handelen, weet je wel. Maar als jij wegloopt of je telefoon weggooit, dan is het natuurlijk klaar.
Ik denk echt dat je onderschat wat dit voor psychologie kan betekenen. Als in...
eerste hulp, dat geloof ik meteen.
Ja, maar echt gewoon dat soort gesprekken. Want ik denk dat een zwakte van mensheid, van de mens is dat je gewoon niet... je brein is gewoon niet heel scherp en snel, zeg maar. Dus het is heel moeilijk om lichaamstaal te lezen. En zo'n ding, die kan met duizendse nauwkeurigheid, met precisie, kan die zien als er een lichaamstemperatuur een 0,1 graad wisselt. Dat je oog net een beetje vertrekt.
Misschien is het wel wat jij ook wel eens ervaart. Hè? Als jij coacht artiesten. Mm. Dat je soms denkt van ja, nu kom ik in een soort van een hoekje. Daarvoor ben ik niet meer zeg maar de juiste persoon om dit te begeleiden. Ja. En dat je dan eigenlijk een soort van pauzeert en zegt van nou, ik adviseer dat je eens met die of die gaat praten. Misschien dat zo'n AI kan dat 100%, dat die ziet van... Ja, deze persoon is compleet over zijn toeren aan het gaan. Misschien moet ik stoppen met vragen stellen en adviseren om...
Ja, ik denk dat daar echt veel zit. Kijk, misschien inderdaad echt het dieptewerk dat door mensen gedaan blijft worden. Maar dat die oppervlakte, waar op dit moment een enorme vraag ontstaat vanwege de burn-outs, de depressies, overal staan wachtrijen... Dat die oppervlakkige problemen, om het zo maar te noemen, de niet levensbedreigende problemen, dat die daar een heel groot deel van opgevangen kan worden door zoiets als dit.
Ja, wat denk je van eenzaamheid bij ouderen en zo?
Eenzaamheid inderdaad, ja. Het is echt,
ik zag een tweetje langskomen, of een tweet, dat was een halve epistel van Mark van der Sijs. Dat is een bekende Nederlandse investeerder uit de crypto sector en hij... Hij deelde eigenlijk ook een beetje zijn eerste observaties. Hij vond het ook echt bizar goed allemaal. Maar hij gaf ook als voorbeelden voor use cases van bijvoorbeeld vertalingen. Dat is eigenlijk gewoon geen probleem meer. Omdat het dus ook real-time is en dat het dus ook emotie herkent. Dus als jij in het platteland van China staat en iemand praat alleen Mandarijn tegen jou. Ja, je houdt zo die telefoon naar voren. Iemand die praat een Mandarijn in en er komt gewoon Nederlands real-time aan de andere kant uit. Je kunt, ja. Een soort van lost in translation, dat kan je hiermee oplossen. Acute medische hulp kan je hiermee misschien inroepen. Maar wat hij ook wel beschreef, en ik geloof daar zelf ook wel heel erg in. Ik vind het ook wel een beetje een enge gedachte ergens. Maar kijk, zo'n bot onthoudt ook gewoon elk gesprek wat je met ermee voert, zeg maar. Dus hoe meer jij ervoor kiest om te delen met jouw chatbot, hoe beter die bot jou ook gaat leren kennen. En jouw emoties leert herkennen en doen. En ja, daar ontstaan misschien wel vriendschappen of relaties. Hè? Of dat soort dingen.
Ik denk koppel
daar de hardware van een soort Tesla-bot of iets aan. Hè? Zo'n robot die ontwikkeld wordt. Ja, dan heb je echt de hardware in de zin van
een lichaam.
Ja. En het EQ van iets als OpenAI.
Ja, ik zag eens een reactie onder even die filmpjes staan. Dacht ik, dit is precies hoe ik me voel. Als in het was, ik weet niet of ik hyped moet zijn of in een bunker wil gaan zitten. En dat is eigenlijk precies hoe ik me hierover voel. Dat ik denk, ja, ik vind het van de ene kant mega interessant dat dit allemaal kan. En tegelijkertijd wil ik alleen maar in een bunker terugtrekken en dit vooral niet mee gaan maken. Maar ja, zult zien. Eén klein ding wat ik wel nog even wil melden, wat leuk is voor de luisteraar, is GPT-4 is vanaf nu voor iedereen gratis toegankelijk.
Dat is het vorige model, hè?
Ja, was het vorige... Nee, dat zeg ik dan goed. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is die chat variant, GPT-4, is hetzelfde gebleven. En die 4o is nou de betaalde variant, geloof ik.
Ja, dat zei jij. Ik heb die gecheckt. Maar...
Ja. Maar goed, iedereen heeft daar nu dus toegang tot. En dat is echt wel een groot verschil met die 3,5 die je tot nu toe kon gebruiken. Dus ga daar gerust even mee spelen als je dat interessant vindt. Goed. Er was ook weer iets aan de hand deze week rondom memes. Want we hebben vorig jaar de GameStop... Hoe noemen we het? Saga gehad. Hè? Dus dat bedrijfje uit Amerika op de rand van bankroet stand, werd even ineens volledig de lucht in gepompt door een aantal degens, of hoe je het wil noemen. Waardoor ineens heel veel mensen failliet zijn gegaan. Of in ieder geval heel veel geld zijn verloren van soort investeringsfondsen die daarop in hadden gezet. Die short waren gegaan op GameStop. Want die dachten, dat bedrijf is op sterven naar dood. Die gaat zakken. Nou, en ineens stonden daar een paar duizend G-gens klaar die koers allemaal omhoog gingen pompen.
Ja, misschien moet je dat iets verder nog uitleggen. Maar GameStop is gewoon een traditioneel aandeel.
Ja, gewoon was het niet waar je video's kon huren?
Ja,
en
dat is een soort videoland-achtig. Ja. Waar je videobanden vroeger...
Videotheek van vroeger, van de echte oude luisteraar.
Op sterven na de formule. Maar vroeger een groot bedrijf. En dat aandeel was volgens mij al jaren aan het kelderen inderdaad. En wat je dan krijgt is, er zijn heel veel traders die er dan op gaan speculeren dat het bedrijf gewoon failliet gaat. Dus die gaan short op dat aandeel, inderdaad wat jij zegt. Alleen op Reddit was dat, geloof ik, ontstond er toen een soort post die dus uiteindelijk viraal ging. Hè? Dus er wordt dan massaal opgeroepen van, luister, als nou iedereen een beetje GameStop aandelen koopt, tegen dus alle verwachtingen van de markt in, en zo'n GameStop aandeel is helemaal niet duur. Maar als we dat nou met z'n allen doen, dan kunnen we met z'n allen voor heel weinig geld eigenlijk al die grote banken soort van fucken. Want ja, als dat aandeel in één keer gaat stijgen, omdat tienduizenden, honderdduizenden mensen dat aandeel gaan kopen, dan worden dus al die shorts geliquideerd van die grote banken. Nou, dan lanceer je de prijzen omhoog, wordt iedereen rijk. En die gasten hadden echt een miljardenverlies of zo.
Ja, dat ging echt hard. Dat was toen ook een probleem, hè. Dus toen is ook heel vaak de handel stopgelegd. En er volgens mij nog rechtszaken zelfs van gekomen en zo. Ik weet niet hoe dat allemaal is gelopen. Maar nou, deze week, daar zat namelijk één man achter. Dat was Keith Gill, die destijds de hele boel daar is gestart. En dat was Roaring Kitty, is zijn... alias, om het zo maar te zeggen.
Username.
Ja, en Roaring Kitty was deze week terug. Zijn Twitter was ineens weer levend, waarin hij een foto postte, of een afbeelding eigenlijk. Ja, en dat was meteen weer gewoon benzine op een klein vuurtje gooien, zeg maar. Dat was gewoon meteen weer boom. Dus iedereen meteen weer vol op GameStop stocks en meteen weer allerlei meme stocks en alles ging meteen weer de lucht in. Trading weer platgelegd, ik geloof 9 keer of zo. En wat dan wel weer interessant is, wat dan ook weer gezegd wordt, hè, als die trading gestopt gezet wordt, eigenlijk gepauzeerd wordt. Ja, dan zeggen al die gasten natuurlijk van, ja, met blockchain kan dit niet. Als in, jullie zijn eigenlijk gewoon de markt aan manipuleren, want jullie hadden dit niet verwacht en het komt jullie eigenlijk niet zo heel goed uit. Dus je pauzeert de handel maar, in de hoop dat het afkoelt. Maar puntje bij paaltje, jullie hadden het gewoon fout, weet je wel. Dus gewoon op je blaren zitten. Ja, en daarvan zeggen ze natuurlijk, dat kan niet met blockchain. Als in blockchain is gewoon transparant, 24/7, go time.
Ja, ik zit even ook te kijken. Afgelopen week handelde het aandeel voor $17.99 ongeveer.
Mm-hmm.
En toen opeens, gisteren 14 mei, handelde het op zijn hoogste punt op $61 bijna.
Ja, keer 4 of zo.
Keer 4. Dat is gewoon, ja. Dat is gewoon crypto-praktijken.
In een dag, hè? Dat doet crypto niet
eens. Op de New York Stock Exchange. Ja.
Maar goed, wel weer interessant feitje dus dat met dat trading pauses en zo, ja, het blijft een beetje een raar ding. Maar goed, het is gebeurd. Ander raar ding. Mr. 100.
Ja. Inderdaad, niet veel nieuws deze week, zoals we al zeiden. Maar dit zijn misschien wel de grappige nieuwsdingetjes om ons te benoemen. Er is dus een levende legende op Twitter. Mr. 100. En Mr. 100 is eigenlijk de verwijzing naar een walletadres. Walletadressen zijn anoniem. Hè? Dus we weten niet van wie dat walletadres is. Maar het staat op de blockchain. Dus iedereen kan de handel van die wallet zien. Hè? De activiteit. Op crypto is dat dus, crypto Twitter is dat dus een soort van omgedoopt tot Mr. 100. Dat walletadres, want dit adres koopt sinds 11 november 2022 vaak meerdere keren per dag 100 bitcoin. Elke dag.
Ja, dat is nu dus 6,2 miljoen per keer dat hij iets koopt.
Nog een keer?
Als de koers op 62.000 staat, wat hij nu staat, dan is dat ongeveer per aankoop doet hij dus dik 6 miljoen de deur uit.
Ja. Dus
meer
er is
keer
dus
per dag.
Dus er is dus een bitcoin adres, wat dus nu bijna 1,5 jaar, elke dag, meerdere keren per dag, transacties doet van elke keer koop 100 bitcoin, koop 100 bitcoin, koop 200 bitcoin. Koop 100 bitcoin. Koop 300 bitcoin. Dat gaat zo al 1,5 jaar lang, dus elke dag door.
Ja.
Nou, in het begin is dat mensen niet opgevallen. Ik zelf ben pas bekend met de term Mr. 100 sinds een paar maanden. Maar ja, er zit nu 66.800 bitcoin ongeveer in zijn wallet. Ter waarde van iets meer dan $4 miljard. Hij staat ook op winst. Of zij, hij, zij, it, I don't know.
Yeah.
Ongeveer 1,5 miljard winst. En ja, dit is natuurlijk voer voor de geruchtenmachine. Dat is heerlijk op crypto. Is het Jeff Bezos? Want die heeft een heel stuk Amazon aandelen verkocht. En is die aan het kopen. Is het Elon Musk? Die soort van voorraad aan het aanleggen is om de Everything app, hè, wat Twitter ooit moet worden, wat ook een soort van financieel product moet worden, dat hij daar de liquiditeit voor heeft om alles in te draaien. Zijn het nation states? Dus zijn het landen die misschien aan de ene kant publiekelijk zeggen Bitcoin, maar aan de andere kant denken, het is toch wel handig om te hebben, want als het hem wordt, dan is die 4 miljard een koopje en dan hebben we in ieder geval shitload aan Bitcoin. Dus ze zijn eigenlijk heel soort van onopvallend in een relatief kleine aantal, hè, dus op de hele markt is natuurlijk 100 bitcoin per dag niet heel veel. Heel onopvallend zijn ze dus zo al anderhalf jaar lang elke dag dus aan het kopen. Interessant. Ja, kun je volgen.
Maar we hebben het hier al kort over gehad, maar 4,1 miljard, hè? Ja, je moet wel echt een heel vermogende dude zijn. Wil jij 4,1 miljard ten eerste kunnen missen? En ten tweede het risico willen lopen. Dat het zeg maar, ik kan me niet voorstellen dat je heel je vermogen van 4,1 miljard in crypto gaat douwen. Maar dat dat maar een klein deel is, toch? Dus ja. Ergens verwacht ik niet dat dit een persoon is. Want dan ben je wel zo insane rijk. Ja, die zijn er natuurlijk, maar ja, het kan eigenlijk
even voor je beeldvorming, want ik google het even snel. Met een slag om de arm, artikel op Bloomberg, 20 februari 2024, is recent. Jeff Bezos verkoopt 50 miljoen aandelen Amazon ter waarde van 8,5 miljard.
Ja, maar zou hij de helft daarvan al bitcoin hebben gekocht? Dan zou die de helft daarvan zou nu dus al in bitcoin zitten.
Ja, dus ik weet niet met belastingen en wat er dan wel niet voor. Maar in ieder geval, er zijn dus wel mensen die dus. Ja. Maar dat is wel een handjevol, zijn er niet veel. Ja. De kans dat het een land is of zo, is eigenlijk groter, denk ik zelf.
Denk ik ook. Dit zijn wel serieuze bedragen. Dit is wel echt.
Er wordt natuurlijk vaak naar Midden-Oosten of naar Azië verwezen.
Ja.
Ja.
Wij gaan dit eens in de gaten houden. Als hier nieuws over is, dan ga je het horen. Want wij vinden dit echt machtig interessant. Dus ik ben benieuwd wat gaat. Een keer naar buiten komen.
Ja, er was overigens ook nog één niet zo positieve voorspelling over Mr. 100. En dat is. Aluminium hoedje op. Het is de Amerikaanse overheid die zoveel bitcoin aan het kopen is. Dat als ze op mensen het willen kapotmaken, dan dumpen ze in één keer straks een paar honderdduizend bitcoin op de markt. En dan crasht alles. Persoonlijk geloof ik dat niet zo. Maar who knows.
Oké. Ja, ik doe deze er nog tussen en dan sluiten we hem af. Ik kwam hier een nieuwsfeitje tegen. We hebben het al eens vaker over kunst, hè, en over wat nou de toepassing is van NFT's bijvoorbeeld. Dat je kunt aangeven dat iets echt is, ja of nee. En in de kunst is dat nogal een ding wat vaak misgaat. Dus dat er een oud kunstwerk wordt gevonden en dat een so-called expert daarnaar kijkt en zegt dit is helemaal fantastisch. Maar blijkt achteraf dan geen echte te zijn. Dus het is heel moeilijk om te bepalen wat echt is of wat nep is. En nou had een vrouw, even een artikel erbij pakken, een Dr. Karina Popovici, als je het zo uitspreekt. Zij is CEO en co-founder van de Swiss firm of Art Recognition. Zij is een AI-tool los gaan laten op eBay. Ja, dus een soort marktplaats in Amerika, een heel grote marktplaats. En daar staan nogal wat kunstwerken op die verkocht worden. En zij heeft daar eens een AI-tool op losgelaten die getraind was om nep dingen te vinden, zeg maar. En wat blijkt... Oh, nou zijn allemaal highlights weg, dat is fantastisch. Wat blijkt, zij heeft dus meer dan 40... Kijken, waar staat het? Ja, meer dan 40 paintings waarvan... vrijwel zeker is dat ze niet authentiek waren. En dan ging het over werken van Monet en Renoir en echt serieus dure dingen van 6 ton en $120,000. Serieuze bedragen, zeg maar. En dus meerdere zijn daar gevonden die gewoon, dat die AI-tool eigenlijk al meteen aan de foto's kon zien, dit is nep.
Maar die staan op eBay?
Op eBay, ja. Ja. Ja,
waarom zou je een Monet op eBay verkopen?
Ja, dat is handel. Hè? Dat is gewoon, daar is ook vraag naar.
Die rekenen mensen gewoon met de visa-kaart.
Nou, ik denk niet dat ze daar de plek afrekenen, maar meer dat je ze daar kunt vinden, denk ik. Nou hadden hun ook eBay hierover gevraagd van, goh, checken jullie die legitimiteit van die dingen of zo? Of hoe gaat dat? Daar zit dus al een algoritme op die dat soort dingen checkt. En ze hebben al 88 miljoen suspected counterfeits eraf gegooid. 88 miljoen. Die heeft die AI-tool van hun al afgegooid. Maar goed, dat heeft er dus nog voor gezorgd dat er alsnog 40 werken werden aangeboden die, ja, nep waren. Dus wat ik hiermee probeer te zeggen is, die AI-tool, en daarbij dus ook NFT's uiteindelijk, of die technologie althans, ja, die gaat hier echt een oplossing in zijn. Om gewoon te weten dat wat je koopt, dat gewoon echt is. In plaats van dat je elke keer maar weer de vraag hebt, ja, wat heb ik nou eigenlijk gekocht?
Ik ben vooral in de war, ik ben even aan het zoeken. Er staan hier inderdaad gewoon allemaal schilderijen op voor 6 ton, voor 70.000 euro, weet ik veel. Hoezo zet je dat op eBay, maar goed.
Ik denk dat het meer is dat mensen het gewoon daar kunnen vinden, maar als je het wil kopen... Kijk, er zullen ook vast wel exclusieve Rolexen of zo opstaan, weet je wel, maar dat je niet zomaar kan krijgen. Dat je dan eerst contact op moet nemen of iets. Ik weet het niet.
Ja, precies. Okay.
Dus dat. Dan hebben we nog evenementen. Wij staan in de startblokken om over een aantal, of over 2 weken naar Lissabon te gaan. Ja. NFC Lissabon, waaronder ook Meme Fest, hoe noemen ze het?
Meme Mania?
Nee. Ja, in ieder geval ook een meme kant en dus ook Ordinals hebben ze ook. Hè?
Ja. Ja.
Dus daar heb ik zin in. De Crypto Golf Tour, dag op 17 juni. En op 30 september, mocht je nou van golf houden en van crypto, dan is het leuk om je aan te melden bij de Crypto Golf Tour. Die doen regelmatig leuke golfdagen met inspirerende sprekers en ja, daar kun je ook lekker netwerken, dus het is tof om het te doen. En de Dutch Blockchain Days op 19 juni, die komen er weer aan. En Bitcoin Amsterdam op 9 en 10 oktober. Dan zijn wij er ook weer van de partij. Woensdag zijn wij weer terug met een nieuwe show, inclusief de laatste updates van crypto, Twitter en de Web3-wereld. Wil je nou direct op de hoogte zijn van het laatste nieuws en wat dieper op de materie in kunnen gaan? Registreer dan gratis op de digitale nieuwsbrief van Bitcoin Alpha, het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Vind jij deze show nou leuk? Geef dan die 5 sterren in de review of in de rating op podcast of op Spotify bijvoorbeeld. Daar help je ons enorm mee. We hebben er al een aantal binnen, maar we zien helaas nog steeds dat niet elke luisteraar dit doet. Dus mocht je een trouwe luisteraar zijn en dit waarderen, helpt ons enorm om dat...
We hebben er nu iets van 73 of zo, toch?
Kan wel, ja. Maar dat matcht niet met het aantal luisteraars.
Nee, dat klopt.
Dan zijn er 76. Nee. Maar als je luistert, dan help je ons enorm. Dus doe dat, alstublieft. Mike, weer bedankt. En,
ja, heel bedankt.
Tot volgende week.
Ja, groetjes.